Goedenavond. Fijn om weer hier te zijn. Ik werd herinnerd aan een paar keer geleden dat ik hier voorging, vorig jaar in de lente. Toen had ik een broeder uit India bij mij. Misschien dat sommigen van jullie dat nog kunnen herinneren. En ik ben heel dankbaar dat hij hier toen was. En jullie hebben ook echt gegeven voor het werk waar hij leiding aan geeft. En dat is een enorm groot werk, dat breidt zich enorm uit. Het werk van Jeugd met een Opdracht in Mumbai, dat is een enorme stad. Een van de staat in de top 5 van steden van de wereld qua inwonertal. Ik ben er diverse keren geweest. Maar waarom ik dit zeg is dat er werd zojuist ook gebeden voor de vervolgde kerk. En ik heb elke week contact met broeders en zusters in India. We hebben ook een fonds voor weduwen opgericht. En er is een van die weduwen die mij de laatste tijd voortdurend ook updates geeft over wat er gebeurt. En ik kreeg van de week een foto doorgestuurd van een jong gezin. Een vader, een moeder en een dochter. Ik denk een tienerdochter die alle drie vermoord zijn. Gewoon een foto van die drie lichamen die op de grond liggen. En dat is gewoon, dat is de week voor afgelopen week gebeurd, denk ik. En er worden nu honderden christenen per jaar vermoord in India. In Nigeria zijn het er duizenden. In Nigeria zijn het 3.000-4.000 per jaar, elk jaar. Dat zijn er gemiddeld 15 per dag, zoiets. Maar in India wordt het ook steeds erger. Maar tegelijkertijd komen er ontzettend veel mensen tot geloof in India. De laatste keer dat ik er was, dat was december 2024, heb ik met twee oudere mannen die al hun hele leven in de bediening staan, een theoloog en een missioloog, heb ik opgetrokken. Ik heb veel met hen gepraat en beide mannen zeiden mij hetzelfde, dat er in het noorden van India, notabene in wat je de Hindu Belt noemt, we hebben in Nederland de Bible Belt, maar in India heb je de Hindu Belt, vooral het noorden van India, daar zijn geen kerken eigenlijk, geen gevestigde kerken. Maar juist daar komen er ontzettend veel tot geloof. En dat hebben we niet over tienduizenden, zelfs niet over honderdduizenden, maar over miljoenen. Dat is niet normaal meer, maar dat is nog niet zo bekend in de wereld. Maar er gebeurt iets niet eens zozeer door kerkplanters of door zendelingen of door, laat staan, door westerlingen die daar komen. Maar er is een werk van Gods geest dat hindoes bidden tot Jezus. Want ze kunnen Jezus er ook nog wel bij hebben. Ze hebben duizenden goden, daar kan Jezus er ook nog wel bij hebben. En dan bidden ze tot Jezus en dan merken ze dat er ineens iets gebeurt. Dan merken ze ineens dat er vrijheid komt in hun geest, dat ze bevrijd worden van duisternis. En soms gebeuren er ook genezingswonderen. Dat ze bidden in de naam van Jezus en dat er echt genezingswonderen gebeuren. En daardoor komen er ontzettend veel tot geloof in Jezus. En dan zien we dat het tweeledig is. Aan de ene kant neemt de vervolging dus toe en christenen worden in de gevangenis geworpen. En ik merk het zelf ook. Ik ben nu sinds 2017 6 keer in India geweest. Maar het wordt voor mij ook wel spannender. Ik preek ook wel in kerken, maar dan zag ik op een gegeven moment iemand die even een foto maakte. Weet je, even iemand die zijn camera pakt en even een foto van mij op de kansel maakt. Ja, dan slaat de schrik mij wel een beetje om het hart. Want dan denk ik, het kan best zijn dat de volgende keer dat ik bij de douane sta, als ik weer het land in wil, dat die foto daar ineens oppupt. Dat ze zeggen, wat deed je daar dan? Je stond daar te preken. Nou, dat soort dingen. Het zal niet zo snel gebeuren dat ik daar in de gevangenis word gegooid. Tenminste, dat hoop ik. Maar het kan wel gebeuren dat ik er niet meer in kan op een gegeven moment. Dus ik wil u danken voor uw hulp. De vorige keer toen die broeder er was, die is nu weer in Nederland. Marimutu heet hij. Hij is deze maand weer in Nederland en ik neem hem weer een paar keer mee naar verschillende spreekbeurten. En de volgende keer dat ik in India ben, dan zal ik ook zijn werk gaan bezoeken. Dus wilt u bidden voor de kerk in India? Er is een opwekking gaande. Gods geest is aan het werk. Echt waar. Maar er is ook een prijs. Er is bloed der martelaren. Maar zoals de kerkvaders al zeiden, dat wordt nu ook weer bewezen in India, dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. Ik wil met jullie lezen Handelingen 17. Handelingen 17 vanaf vers 15. En dan tot het einde van het hoofdstuk. Het gaat over Paulus in Athene. En ik wil met jullie nadenken over de inhoud van het evangelie. Wat zijn nou de dingen die je helder moet hebben om het evangelie te kunnen begrijpen? We moeten het evangelie definiëren. We moeten blijven stilstaan bij de vraag, wat is de inhoud van het evangelie? Want dat staat onder druk. Er wordt soms water bij de wijn gedaan. Het kan zomaar weer eigenlijk uit het bewustzijn verdwijnen wat de inhoud van het evangelie is. En daarom wil ik vanuit dit gedeelte een paar zaken naar voren brengen die absoluut horen bij het begrijpen van de evangelieboodschap. En ik ben ook heel erg blij dat er ook in Nederland best wel veel mensen zijn die uit een niet-christelijke achtergrond nu tot geloof komen. En ook voor die mensen wil ik hierover spreken. En ik wil eigenlijk ook gewoon een paar bijbelteksten ook gewoon noemen, aan de hand waarvan u zelf ook het evangelie kunt delen met anderen. Waar je heel makkelijk het evangelie bekend kunt maken, kunt delen met anderen. Als we dat gewoon een beetje helder hebben, kunnen we daar ook makkelijker over praten met anderen. We lezen met elkaar Handelingen 17 vers 15. En er staat, en zij die Paulus begeleidden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen. Dus Paulus wilde graag dat Silas en Timotheus, zijn medewerkers, naar hem toe zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. Dus zowel in de synagoge als buiten de synagoge deelde hij het evangelie. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. Houd dat even vast, hij verkondigde Jezus en de opstanding. Ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. Dat is een rots die uitsteekt boven de stad, naast de huidige Acropolis. Dat is de Griekse tempel die nog steeds daar op die rots staat. En aan de zijkant van die rots is de Areopagus. Ik ben er een paar keer geweest. Je kunt gewoon de Areopagus nog steeds beklimmen. Dus ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus en zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat dit te betekenen heeft. Wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende god. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De god die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook niet door mensenhanden gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Hij maakt uit één bloed heel het menselijk geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij, ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan de mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. En daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was. En anderen met hen. Dus sommigen geloofden. Tot zover. Oké, om het evangelie te kunnen begrijpen, moeten we beginnen bij de Heere God. Paulus werd geprikkeld door alle afgodsbeelden in de stad Athene. En dat prikkelde hem en dat maakte hem boos. Hij was daar boos over dat zoveel zogenaamde goden werden aanbeden, dat mensen afgoden dienden en voor afgoden offerden. Waarom prikkelde dat Paulus? Omdat Paulus besef had van God. Het begint allemaal met dat we beseffen wat het betekent, wat Paulus zegt in vers 24, dat God de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is. En dat hij de Heere is van de hemel en de aarde. En dat hij zelf aan alle het leven en de adem en alle dingen geeft, vers 25. We moeten beginnen bij de Heere God. Als je het evangelie wil begrijpen, moet je eerst besef krijgen van het feit dat God God is en dat hij de schepper is van de hemel en van de aarde. Ik moest ook denken aan het begin van Zacharia hoofdstuk 12. Daar schrijft de profeet, de Heere spreekt, die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Het begint met Genesis 1. Daar staat in vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dus alles is door hem gemaakt. Hij is de bron van alle leven en hij is de schepper van alles dat is. Er is een God die boven ons staat. En hij is oneindig ver verheven boven zijn schepping. Je moet eerst een besef krijgen van het verschil tussen God en alles wat is geschapen. God is eeuwig. God is er altijd al geweest. Maar de schepping heeft een begin gehad. En dat is een oneindig verschil. Hij is de eeuwige. De eeuwige is hij. In het Frans wordt de Heere vertaald met l'éternel, de eeuwige. De God die er altijd al is geweest. Degene die was en is en komen zal. En alles is van hem afhankelijk. Dat is ook een oneindig groot verschil tussen God en zijn schepping. Alles wat gemaakt is, heeft in hem zijn bestaan. Zoals ook een van de filosofen in Athene had geschreven. Wij zijn van zijn geslacht. Paulus zegt zelf, in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. In hem bestaan wij. Wij zijn van hem afhankelijk voor ons bestaan. Ons leven, ons lichaam, onszelf. Hij heeft ons gemaakt. En elke fractie van elke seconde van ons bestaan is door hem gegeven. Elke keer dat we inademen en uitademen, elke keer dat ons hart slaat, elke hartslag die je krijgt gedurende je hele leven, is een geschenk van de Heere God. Er is niets dat je niet hebt ontvangen. Je hebt alles van hem gekregen. Kijk, ook de boer, hè? Ik moet even denken aan wat Jezus ook zegt in de bergrede. Als hij zegt, God laat het regenen over goede en slechte. En hij voorziet in de noden van mensen die hem erkennen, maar hij voorziet ook in de noden van mensen die hem niet erkennen. Stel je voor een boer die zijn land bewerkt en die helemaal niet aan God denkt. En die nog nooit God heeft geëerd. En die alleen maar de naam van God en de naam van Jezus als een krachtterm, als een vloek gebruikt. En die helemaal God niet moet, of misschien zelfs wel met gebalde vuisten naar God toe staat. Maar die boer is zijn land aan het bewerken en hij bezaait het en hij bewatert het en het geeft vrucht. En er groeien aardappels op zijn land of er groeit maïs op zijn land. En alles wat van zijn land komt, dat is hem door God gegeven. Maar hij beseft het niet. Hij is ondankbaar. Hij heeft zelf nog nooit een aardappel kunnen doen groeien. Hij heeft nog nooit iets kunnen doen ontkiemen. Dat is allemaal van God gegeven. Maar hij beseft het niet. Hij dankt God er helemaal niet voor. Maar we beginnen dus met een besef van God. Hij staat boven ons. Hij is de Heer die de hemel heeft uitgespannen, de aarde heeft gegrondvest en de geest van de mens in zijn binnenste heeft gevormd. Alle dingen zijn uit hem. En alles bestaat ook voor hem. Er is niets dat wij niet hebben ontvangen. Waarom draagt een gelovige Joodse man een keppeltje? Waarom doet een Joodse gelovige man dat? Waarom doet hij iets op zijn hoofd? Als een herinnering aan de God die boven ons staat. Die Joodse man die voelt dan dat hij onder de Heere God leeft. Dat is het symbool van dat keppeltje. Je leeft onder hem. Hij is je schepper. Alles wat je hebt gekregen, heb je van hem gekregen en we leven dus voor zijn aangezicht. Een christen, iemand heeft gezegd ooit, een bekende prediker uit Engeland in de vorige eeuw, die zei, een christen is iemand die leeft voor het aangezicht van God. Een Joodse gelovige man die heeft besef van God door dat keppeltje. De hele dag leef ik onder hem. En ik besta ook voor hem. Ik leef voor hem. U schiep mij om u te aanbidden, want ik heb alles van u ontvangen. Ik heb alles van u gekregen en niet om mezelf te verheerlijken, niet om mezelf groot te maken, niet om zelf iemand te zijn, niet om eer te verkrijgen, niet om zelf geëerd te worden, maar alles bestaat tot zijn eer. Dat is ook een oneindig verschil tussen de schepping en de schepper. Alles wat geschapen is, bestaat tot zijn eer. En alleen van God kunnen we zeggen dat hem aan alle eer toekomt. Soli Deo Gloria. Dus een christen is iemand die leeft tot eer van God in alle dingen. Dat is besef van God. Het begint met God. Het begint met een besef van de heiligheid van de Heere God. Maar we denken na over de inhoud van het evangelie. Het tweede. Ik heb nu gesproken over de Heere God. Hij is God. Er is niemand zoals hij. Hij is heilig, heilig, heilig. Hij is zeer te vrezen. De liederen die we hebben gezongen, die spreken daar ook van. En het is ook zeer ondankbaar om hem niet te danken. Het is zeer hoogmoedig en het is zeer oneerbiedig om hem je rug toe te keren. Het is zeer grof om hem niet te erkennen. Want hij is God. Hij is de God van ieder mens. Hij is de God van alle mensen. In die zin dat hij de schepper is van alle mensen. Maar wat is het probleem? Dat is het probleem wat zich in Athene openbaarde, waar Paulus zo geprikkeld om was. Dat is dat mensen de heerlijkheid van de onvergankelijke God hebben vervangen door een beeld dat lijkt op van alles en nog wat en dat lijkt op de mens. Nou citeer ik even Romeinen 1 natuurlijk. Oké, het tweede waar ik met u over na wil denken. Het eerste is God, het tweede is dat mensen hem niet aanbidden. Dat mensen hem zelf hebben ingeruild voor zichzelf. Dat is de kern van de zonde. Dat wij niet ten diepste voor hem leven. Dat we niet meer aanbidding als motto van ons leven hebben. Dat we niet meer alles ten diepste doen tot verheerlijking van hem, tot eer van hem. Maar dat we zo voor onszelf zijn gaan leven en dat we hem gewoon hebben, dat de mens heeft hem verworpen. En heeft daar iets anders voor in de plaats gesteld. En in Athene, in het veelgodendom van de Griekse cultuur en de Griekse godsdienst, in het heidendom van de tijd van Jezus en Paulus, waren er net als in India vandaag de dag allerlei goden. Allerlei goden. En ze waren bang om een god te missen, dus hadden ze ook maar een altaar voor een onbekende god opgericht, zodat ze misschien nog een god zouden missen, dat ze in ieder geval voor die god die ze miste ook nog een altaar hadden opgericht. En daar haakt Paulus natuurlijk bij aan. Maar weet je, Dit is de kern van de zonde van de mens. Eigenlijk zou je het kunnen zeggen, God niet God laten zijn. Maar zelf voor God gaan spelen. En dan zelf je goden creëren. Iets anders maken tot het hoogste in je leven. Zelf bepalen wat je God is. Een God maken naar je eigen beeld en gelijkenis. Een God maken naar je eigen gedachten. Je kunt ook mentale afgodsbeelden creëren. Maar het is allemaal de vervanging van de heerlijkheid van de onvergankelijke God door iets anders. En dat is de zonde van de mens. Waardoor hij niet wordt geëerd. En ik hoop dat we moeten ons ervan bewust worden hoe erg dat is. Wat ik al zei, het is zo onterend. Als een mens voor zichzelf leeft, berooft hij God van zijn eer. De zonde is eigenlijk altijd God beroven van zijn eer. Wij zijn gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Ieder mens is een beelddrager van God. Dat wil zeggen, we zijn gemaakt om het beeld van God te weerspiegelen. Maar als ik bijvoorbeeld lieg, als ik niet de waarheid spreek, maar ik lieg gewoon, hè? Ik zeg iets wat gewoon niet waar is, dat is niet tot eer van God, want God is waar en God is waarheid. God is waarachtig. Dat is van de duivel, de vader van de leugen. Als een mens liegt, dan is de diepste ernst daarvan dat je als mens God niet eert. Dat je God van zijn eer berooft. Als je steelt, dan doe je je naaste geweld aan. Dan neem je, iets wat niet van jou is. En dan wordt een ander daardoor gedupeerd. En dat is onrechtvaardig. En onrechtvaardigheid weerspiegelt niet het karakter van God. Als je onrechtvaardige daden doet, dan weerspiegel je dat wat van de vijand van God is. Maar niet dat wat van God is. Dan ben je niet zoals God is. En als je iemand doodt, ik had het net over die christenen die vermoord worden in India. Ik zag van de week een foto van 3 gedode mensen, vermoorde mensen. Ook in Nederland worden mensen vermoord, overal worden mensen vermoord. Maar de Bijbel zegt ook van je mag niet het leven nemen van een ander, want een ander is gemaakt naar het beeld van God. Omdat de andere beelddrager van God is, mag je niet het leven van een ander nemen. Want God heeft die mens gemaakt en daarmee onteer je God. En weet je, dat wij hebben allemaal de Heere God van zijn eer beroofd. We kunnen het hebben over een moordenaar, of over mensen die ronduit liegen of de hele tijd aan het liegen zijn, maar we hebben allemaal gezondigd. Ik heb het over de inhoud van het evangelie. Het begint met de Heere God, het begint met zijn heiligheid, het begint met dat alles voor hem bestaat. En dat wij ook gemaakt zijn om hem te aanbidden, maar oh, wat heb ik mezelf toch veel aanbeden. Wat ben ik toch zelf God geweest in mijn eigen leven. De kern van de zonde is dat je aan een Godcomplex leidt en dat je denkt dat je zelf God bent. Je bent de God van je eigen leven, je hebt de regie over je eigen leven, je doet je eigen wil, je gaat je eigen weg, je verzint je eigen regels en je motieven zijn vervuld met zelfgerichte dingen. En dat is wat de Bijbel zegt, dat wij de heerlijkheid van God missen. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Daarom begint Paulus ook over die afgoderij. Hij zegt ook gewoon ronduit tegen hen van, het klopt helemaal niet dat jullie in al die tempels al die offers brengen. Dat is helemaal ongepast, want dat past niet bij God, want hij woont niet. Hij woont niet in tempels die met handen zijn gemaakt. Hij wordt niet door mensenhanden gediend alsof hij iets nodig heeft. Jullie verlagen God. Jullie domesticeren God. Je plaatst God als het ware in een klein tempeltje. Maar de hemel en de aarde zijn zijn tempel. Dus je verlaagt hem. Je onteert hem door dat te doen. Dat hebben we allemaal gedaan. En weet je, het is wel belangrijk dat we, je kunt het evangelie pas begrijpen als je ook de ernst van de zonde begrijpt. Ik heb het volgende beeld wel eens eerder op deze plek gebruikt, maar ik wil het opnieuw met jullie delen. En dat is, wij missen allemaal de heerlijkheid van God. Stel je voor, we gaan met z'n allen naar het strand van Zandvoort. Daar heb ik gewerkt als tiener. Ik heb jarenlang in de zomers gewerkt op het strand van Zandvoort. Ik was een echte beachboy. Met lange haren. En ik heb ontzettend veel ontzettend veel drankjes gebracht en broodjes kroket naar allemaal mensen die daar op het terras zaten. Maar stel je voor, we gaan met z'n allen naar Zandvoort. En we gaan een steenworpwedstrijd houden. En we kiezen allemaal een steen uit. En we moeten met die steen, degene die met zijn steen Engeland bereikt, die heeft gewonnen. Oké? Dat is het doel. We gaan allemaal gooien. Nee, dat weet je niet. Ik zal het verhaal afmaken. Je hebt helemaal gelijk. Je snapt het eigenlijk gelijk. Door te zeggen, dat redden we niet. In ieder geval, de ene, iemand die ontzettend sterk, de sterkste jonge man in ons midden, die gooit hem misschien wel 60 meter ver weg of zoiets. Ik weet het niet. Die gooit zijn steen echt ver weg. Maar een ander gooit hem maar 40 meter ver weg. En een ander maar 20. En weer een ander die doet zo zijn best, maar hij struikelt een beetje als hij een aanloop neemt en zijn steen valt gewoon bijna voor hem in het zand. Of een ander verliest hem terwijl hij probeert hem weg te gooien en die valt achter hem in het zand. Nou, dan is er wel een beetje verschil, hè, tussen 60 meter of bijna niks. Maar ten opzichte van de afstand tot Engeland is er geen verschil. Dus je hebt helemaal gelijk, dat redden we niet. Niemand redt het. We kunnen ons wel met elkaar vergelijken en denken van ja, kijk, ik ben niet als die zwerver die op straat terecht is gekomen en die zijn leven totaal niet op orde heeft. Nou, ik ben veel beter dan die zwerver. Ja, maar dan vergelijk je jezelf met een mens. Als je mensen met elkaar vergelijkt, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, die leidt een wat beter leven dan die ander. Maar als we ons met God vergelijken, als we onszelf zien in het licht van de heiligheid van de Heere God, dan is er niemand die ook maar kan tippen aan de heiligheid van God. Er is niemand die ook maar een heel klein beetje in de buurt komt van Engeland met zijn steen. De Bijbel zegt dat zelfs onze rechtvaardige daden zijn als een vuil kleed van die zwerver waar ik het over had. Van die dakloze die een jaar lang of 10 jaar lang in een bepaalde jas heeft rondgelopen. En die jas is nooit gewassen. En hij heeft die jas altijd gedragen. En die jas die stinkt en die er zitten gaten in en is zo vies als maar kan zijn. Helemaal zwart van de viezigheid. Zo zegt de Bijbel zijn onze rechtvaardige daden. Onze gerechtigheden, niet je ongerechtigheden, maar je gerechtigheden zijn als een vies kleed. Als een bevuilde jas. De Bijbel zegt, er woont geen goeds in de mens. Er woont geen goed in het, in mijn vlees is geen goed. Augustinus die zei, ja, volgens mij was het Augustinus die zei, mijn deugden zijn mijn meest felle zonden. Mijn deugden, als ik denk, ik ben trouw. Als ik denk, ik ben van goed karakter. Als ik denk, ik ben rechtvaardig. Als ik denk, ik ben een deugdelijk mens. Dan zegt Augustinus, het zijn mijn meest felle zonden. En ook dat moeten we beseffen. We hebben allemaal de Heere God van zijn eer beroofd. We hebben allemaal gezondigd. En we missen de heerlijkheid van God. Want de heerlijkheid van God is de norm. En de Bijbel zegt ook dat het gevolg daarvan is de dood. Weet je, dus het loon dat de zonde geeft is de dood. God is God en hij verdient de eer en de aanbidding, maar als we hem de rug toekeren en als we hem krenken met onze egoïstische manier van leven, dan zegt de Bijbel dat de mens de dood verdient. Onze fysieke dood is een bewijs van onze zondigheid. Ik heb afgelopen week 2 begrafenissen gehad. Mijn vroegere dominee uit Haarlem hebben we donderdag begraven. Die dienst heb ik niet geleid, maar ik was erbij in Amersfoort. En gisteren hebben mijn tante begraven in Bloemendaal. En daar ligt mijn hele familie begraven. Mijn opa en oma, andere ooms en tantes en een neef. En daar ligt al een paar generaties mijn familie in Bloemendaal. Maar dan besef je opnieuw, we zijn allemaal op doortocht. Maar weet je, ons leven is zo kort. Ik had laatst een oude dame bij mij in de auto en die zei, het is zo snel gegaan. Een dame van in de 80. Die zei, het is zo snel gegaan. Maar onze fysieke dood, dat we lichamelijk sterven, is een bewijs van onze zondigheid. Maar de Bijbel spreekt niet alleen over fysieke dood. Hè? Ik heb het nu over het loon van de zonde is de dood. Niet alleen dat je lichamelijk sterft is ons probleem natuurlijk. Dat we sterfelijk zijn geworden. Dat we vroeg of laat zullen sterven. En dat heeft God nooit zo bedoeld. Hij is de God van het leven. Hij heeft ons niet gemaakt om te sterven. Maar dat is wel wat er nu gebeurt. Maar niet alleen de lichamelijke dood. Ook de dood in de zin van scheiding van God. Geestelijke dood. Geestelijke dood. Dat je God kwijt bent. Dat er een scheiding is tussen God en de mens. Dat je ook geen vrede in je hart kent. Kijk, en ik denk trouwens ook dat die afgoderij, hè, want we kunnen het hebben over al die goden in Athene van toen en daar. Maar vandaag de dag is er van alles wat je kunt maken tot je afgod. Maar afgoderij leidt altijd tot geestelijke onrust. Als je iets anders je hart laat binnenkomen en iets anders van binnen maakt tot het ultieme. Als je van genot bijvoorbeeld je geluk verwacht. Of van geld je geluk verwacht. Of van je eigen functioneren je geluk verwacht. Of van je gezondheid tot het hoogste maakt. Of dat je zegt, ik wil een comfortabel en een makkelijk leven hebben. Of dat je zegt, ik wil gewoon een zo spannend mogelijk leven. Of een zo avontuurlijk mogelijk leven. Je kunt van alles maken tot het ultieme in je leven. Maar als je iets anders in je leven maakt tot het hoogste, iets anders dan God, dan zul je geen vrede kennen. En dat is geestelijke dood. Onrust van binnen. Daarom zei Augustinus, opnieuw Augustinus zei dan ook, o God, u hebt ons voor uzelf gemaakt en ons hart is onrustig totdat het rust vindt in u. Maar er is geestelijke dood als gevolg van de zonde. Je afgoderij maakt je tot een slaaf. Je afgoderij maakt je onrustig. De afgoderij is de reden dat je geen vrede kent diep van binnen. En de Bijbel zegt dat uiteindelijk kun je voor eeuwig sterven. Dat is de eeuwige dood, of de tweede dood wordt het genoemd in Openbaring. Nu zitten we in de toekomst. Maar de Bijbel zegt dat sommige mensen voor eeuwig dood zullen zijn. Dat wil zeggen voor eeuwig van God gescheiden zullen zijn. We denken na over het evangelie. Je moet eerst het slechte nieuws begrijpen voordat je het goede nieuws kan begrijpen. En daarom roept Paulus dan ook de mensen op om zich te bekeren. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Door een man, en dat is door Jezus. Oké, samengevat tot nu toe. Besef van God. Ik geloof trouwens dat er geestelijk ontwaken zal ontstaan in de kerk, in ons eigen leven en in christelijk Nederland en ook hier in deze omgeving zal er geestelijk ontwaken komen als we besef van God krijgen. Veel meer besef van wie hij is. Dan het besef. Alles draait om aanbidding en de verheerlijking van God, maar daarin heb ik enorm gefaald. Ik ben mezelf gaan aanbidden. En daarvoor verdien ik de dood. Dat is de reden van mijn onrust. De reden van mijn geestelijke nood, dat het schraal is. Er is droogte gekomen. Als er geen water meer is, dan gaat alles dood. Dat is het gevolg van de zonde. Maar we worden opgeroepen om ons te bekeren. Wat is het goede nieuws? Paulus noemt het hier niet, maar dat is natuurlijk wel wat hij predikte. Dat God zijn zoon heeft gegeven om in onze plaats te sterven. Ik heb het net uitgebreid gehad over de dood. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God ons geeft is het eeuwige leven in zijn Zoon Jezus Christus. Maar God bewijst zijn liefde voor ons hierin dat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons is gestorven. Wij verdienen de dood, maar Christus stierf in onze plaats. Dit is de kern van het goede nieuws. Heel eenvoudig uitgelegd. Als iemand ziek is, heeft een ziekte waardoor de persoon steeds zieker wordt. En die ziekte breidt zich uit in het lichaam. Die persoon ligt in zijn bed en is stervende. En iemand zou langskomen en zou tegen die persoon zeggen, dit kan niet wat ik nu zeg, maar het is wel een illustratie van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Iemand zou langs die persoon komen en tegen die persoon zeggen, alles in jouw lichaam wat jou ziek maakt en wat jouw dood betekent, dat neem ik van je over. Ik neem alle zieke cellen, of dat virus of wat het ook is, alles wat jou nu doet gaan sterven. Ik ben gekomen om dat van jou over te nemen in mijn lichaam. Dan zal ik sterven en jij zult leven. Dat wat Jezus voor ons deed, dat is de boodschap van het kruis. Hij stierf voor zondaren. Weet je, zijn steen heeft Engeland bereikt. Hij was de Zoon van God. Hij was God de Zoon, hij was rechtvaardig, hij was zonder zonde. Daarom is er kracht in zijn bloed. Jezus was niet zomaar iemand. Hij was God de Zoon. Het is heel belangrijk dat we geloven in de godheid van de Heer Jezus Christus. Hij was mens en God tegelijk. En hij heeft nooit gezondigd. En daarom kon hij die ziekenhuiskamer binnenkomen. Daarom kon hij naar die zieke man toelopen. Daardoor kon hij naar ons toekomen. Daardoor is hij voor ons in deze wereld gekomen. En kon hij inderdaad die ziekte die en de dood die wij verdienen, die kon hij overnemen. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor onze zonde heeft hij overgenomen. Hij is naar een wereld toegekomen, naar mensen, hij is naar jou en mij toegekomen. En hij heeft gezegd, alles wat jouw dood betekent, al jouw zonde, alles wat je hebt misdaan, alle zelfaanbidding, alle ontering van God, al het oneerbare wat je hebt gedaan, alle onreinheid, alle hebzucht, al het stelen, al het moorden, al het verneinigen, al het fouten, al het niet liefhebbende wat je hebt gedaan. Alles wat je hebt misdaan. Ik neem de verantwoordelijkheid daarvoor over. Jij hoeft niet meer de verantwoordelijkheid te dragen voor je zonde, die heb ik overgenomen. En hij heeft de consequenties van onze zonde gedragen aan het kruis en hij stierf aan het kruis van Golgotha. Het plaatsvervangende lijden en sterven van Jezus Christus, dat is de betekenis van het bloed van Jezus Christus. Dat hij in onze plaats stierf. En als je knielt aan de voet van het kruis, dan besef je twee dingen. Wat is het knielen aan de voet van het kruis? Dan kom je als besef, met besef van zonde, kniel je aan de voet van het kruis. Je kijkt omhoog en je ziet Jezus daar lijden en sterven voor jou. En dan besef je in de eerste plaats, het zijn mijn zonden waardoor hij stierf. Ik heb hem gedood met mijn zonden, want hij stierf voor mijn zonden. Dat wil zeggen, hij stierf door mijn zonden. Dus ik heb hem gedood. En in de tweede plaats, hij deed het voor mij. Hij deed het om de straf van mijn zonden te dragen. Om mijn schuld op zich te nemen. Het oordeel dat ik verdien, dat heeft hij voor mij gedragen. Dat is de kern van het evangelie. Ik hoop dat je het hoort. Het is niet nieuw voor je, maar je moet het gaan zien. Het mag tot ons doordringen. We hebben deze boodschap blijvend nodig om te horen. We mogen elke keer weer komen tot Christus en we mogen elke keer weer knielen aan de voet van het kruis en het steeds meer gaan beseffen wat Jezus daar voor ons heeft gedaan. Maar hij stierf niet alleen voor onze zonden. Weet je, God roept mensen op om zich te bekeren. Dat wil zeggen, bekeer je van je afgoderij. Bekeer je van het leven voor jezelf. Bekeer je van je zondige leven. Bekeer je van al die goden die jou knechten en die jou ongelukkig maken. En keer je tot Jezus Christus. Maar dan noemt hij ook de opstanding. Hij zegt ten eerste dat, en dan komen we bij de Maranatha-boodschap. We kijken ook vooruit deze avond. Tot nu toe heb ik met u teruggekeken, net het kruis geschilderd van wat Jezus 2000 jaar geleden voor ons heeft gedaan. Maar hij is niet alleen gestorven, hij is opgestaan uit de dood. En hij gaat terugkomen naar deze wereld. En dan zal hij de wereld oordelen. Dat is wat Paulus zegt, bekeer je. Alle mensen moeten zich bekeren, want er gaat een dag komen waarop hij de wereld zal oordelen. Hij zal de wereld rechtvaardig oordelen. Ik geloof ook dat is wat Johannes de Doper zei. De wan is in zijn hand en hij gaat zijn dorsvloer zuiveren. Deze wereld is zijn dorsvloer. En hij gaat deze wereld zuiveren. Hij gaat het kaf van het koren scheiden. Hij gaat het onkruid en het graan gaat hij scheiden. Hij gaat het sleepnet over de bodem van de zee halen. En het nuttige, de vissen haalt hij eruit. Maar de rotzooi die hij ook omhoog heeft gehaald, dat net, dat gaat weggegooid worden. Er gaat een scheiding komen, er gaat een grote scheiding komen. Hij gaat deze wereld zuiveren van het kwaad. Hij komt om te oordelen. En daarom bekeer je tot hem. Bekeer je tot de Heer Jezus Christus. Door te geloven in wat hij voor je heeft gedaan, door zijn naam aan te roepen, door niet langer ongelovig te zijn ten aanzien van Jezus, maar gelovig. En dan gaat hij ook nieuw leven geven, zelfs aan ons lichaam. En dan kom ik nog wat verder in die Maranatha-boodschap. En weet je, dit is het goede nieuws. Wat is de inhoud van het goede nieuws? Dat Jezus onze zonde droeg aan het kruis, om ons hier en nu te kunnen vergeven en ons met God te kunnen verzoenen, zodat we vrede in ons hart hier en nu ervaren. Dat ons hart rust vindt in God. Hè? Je hart is rusteloos totdat het rust vindt in God. Als je door Jezus met God wordt verzoend en voortaan voor hem gaat leven en niet meer voor jezelf. Maar het goede nieuws is ook dat Jezus terug gaat komen. Maranatha, kom spoedig. De Heer Jezus zegt, zie ik, kom spoedig. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat de opstanding uit de dood komen. En dat is toch echt wel centraal in de evangelieprediking van de apostelen geweest. We hebben het met elkaar gelezen. Ze vonden Paulus maar een vreemde man. Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. Heeft u dat gelezen? Ik stond er even bij stil toen ik de tekst voorlas. Hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. In Handelingen 4 vers 2, daar staat precies hetzelfde eigenlijk. Daar staat dat Petrus en Johannes, die net... die hadden gepredikt. En dan staat er dat ze het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En je kunt het op nog meer plekken in het boek Handelingen vinden. Welke boodschap predikte Paulus en de anderen, de apostelen en Paulus? Welke boodschap predikten ze? Ze predikten, er gaat een opstanding uit de dood komen. Jezus stond op uit de dood. Het loon van de zonde is de dood, maar Jezus droeg onze zonde aan het kruis. Hij heeft onze zonde weggedragen. Het bewijs daarvan is dat hij is opgestaan uit de dood. Dat is het bewijs dat hij onze schuld echt heeft weggedragen aan het kruis. En hij gaat terugkomen en dan zullen degenen die in hem geloven, zullen ook opstaan uit de dood. En dan naar ziel, geest en lichaam gered worden. En daarom zei ik ook al eerder in deze preek, je bent niet gemaakt om dood te gaan. Je bent niet gemaakt om te sterven. En je bereikt je bestemming niet als je lichamelijk sterft. Gisteren heb ik mijn tante begraven. En degenen die in Christus sterven, die zullen worden opgenomen in heerlijkheid. Prijs de Heer, dan ben je in het paradijs. En dat is ook heel goed. En daarvan zegt Paulus, het is verreweg het beste. Maar dan wacht je nog op de dag dat je lichaam zal worden opgewekt uit de dood en je geest en je ziel met je lichaam herenigd zullen worden bij de wederkomst van Jezus. Dit is het goede nieuws, dat je door Christus deel zult hebben aan de opstanding der doden. Paulus predikte in Athene de opstanding der doden. In Jezus de opstanding der doden. Dit is het goede nieuws. Dit is de behoudenis. De behoudenis is niet alleen maar dat je ziel in de hemel behouden zal zijn. Maar de behoudenis is dat je naar geest, ziel en lichaam gered zult worden als Jezus terugkomt. Daarom is die Maranatha-boodschap zo belangrijk. Want het evangelie heeft alles te maken met de wederkomst en de opstanding. En dat is ook wel opvallend, want de Grieken die geloofden helemaal niet in... dat voert misschien een beetje ver, maar ik wil het toch noemen op dit moment, maar... In de Griekse manier van denken ligt de nadruk enorm op het geestelijke ten koste van het lichamelijke. De Griekse, het platonische wil zeggen, het geestelijke is goed en het lichamelijke is fout. Het hemelse is goed, het aardse is fout. Het geestelijke is waar het om draait en het lichamelijke doet er niet toe. Dat is die tweedeling in de Griekse manier van denken. Maar Paulus spreekt notabene in deze Griekse in de hoofdstad van het Romeinse Rijk wat betreft de wetenschap en de filosofie, predikt Paulus de lichamelijke opstanding door de wederkomst van Jezus. Hij brengt dus een boodschap die totaal tegenovergesteld is aan wat ze vooral geloofden en dachten. Dus het is echt een antithetische boodschap die hij brengt. Maar dit is het goede nieuws. Ik ga afronden, maar... Ik hoop dat je iets meer begrijpt van de inhoud van het goede nieuws. We hebben een probleem. Het probleem is onze zonde. Ons afdwalen, onze ongehoorzaamheid. Het probleem is dat we allemaal God van zijn eer hebben beroofd. We verdienen daarvoor de dood, het oordeel. Het oordeel hier en nu door van God gescheiden te zijn, maar zelfs het eeuwige oordeel als er niet wat verandert. Maar God heeft zijn Zoon gegeven om onze straf te dragen. Hij droeg ook jouw zonde aan het kruis. En je mag kijken naar hem en naar wat hij voor je deed. Je mag knielen aan de voet van het kruis en opzien naar Jezus die voor jou stierf en al jouw zonden heeft gedragen, waardoor je helemaal schuldvrij mag zijn. Waardoor je helemaal vergeven mag zijn en hier en nu met God verzoend wordt. En dan mag je hem gaan dienen. En dan mag je uitzien naar de dag dat hij gaat komen. Dan hoef je totaal niet bang te zijn voor de toekomst. Hoef je niet bang te zijn voor de hel. Hoef je niet bang te zijn voor de dood. Hoef je niet bang te zijn voor de wederkomst. Omdat je in Christus bent. En dan mag je weten dat je straks gezond zult zijn, zoals je tot nu toe in dit leven nog nooit gezond bent geweest. Want je kent alleen maar een vergankelijk lichaam. Vanaf je conceptie heb je alleen maar een vergankelijk lichaam gekend. Maar als hij komt, zal je een onvergankelijk lichaam hebben. Wij zullen delen in zijn heerlijkheid. Dat is het goede nieuws. En dan vind ik het zo mooi dat er staat, sommigen, weet je, velen die dachten, wat een waanzin allemaal, wat een boodschap. En dat past niet met onze filosofie. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan, en geloofden. En zo werkt het. Deze boodschap gaat de hele wereld rond. In India, wat ik zei. En in alle landen van de wereld. En steeds meer volkeren worden bereikt met deze boodschap. En ik predik het u vanavond. En het wordt op de Veluwe hier overal gepredikt vandaag. En in het hele land. En in alle landen van Europa en Afrika. En deze boodschap gaat de hele wereld over. En sommigen geloven. En ik wil jou vanavond de vraag stellen of je gelooft. Hoe reageer jij op deze boodschap? Het goede nieuws van God, zijn heiligheid en de rechtvaardigheid van God die de dood van de zondaar eist, maar de liefde en de genade van God die maakte dat hij zijn zoon gaf om in de plaats van zondaren te sterven. Wil je zo nederig zijn om te erkennen vanavond dat ook jij vergeving van zonde nodig hebt? Wil je zo nederig zijn om te beseffen dat ook jij God van zijn eer hebt beroofd, dat je echt vergeving nodig hebt en vlucht tot de Heer Jezus, geloof in de Heer Jezus, zie op de Heer Jezus, besef wat hij voor je heeft gedaan en dan mag je deel hebben aan het eeuwige leven. En dat eeuwige leven, dat is meer dan het paradijs. Dat eeuwige leven is meer dan de hemel waar we zullen zijn als we in Christus sterven. Dat eeuwige leven is wat zich zal openbaren in deze wereld. Als hij terugkomt en we een nieuw lichaam zullen krijgen en uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen en hij uiteindelijk alle dingen nieuw zult maken. Ik wil je oproepen vanavond om te geloven in de Heer Jezus Christus en je te bekeren. Bekeer je tot hem. De bekering is tot hem. Niet tot een heilig leven, want je kunt niet een heilig leven leiden. Bekeer je tot Jezus. Roep zijn naam aan. Dan zal hij je vullen met zijn geest. En dan zal je in zijn kracht een ander leven kunnen gaan leiden. Dus ik wil je de vraag stellen of je hebt bekeerd tot de Heer Jezus. En als je dat nog niet hebt gedaan, mag je dat vanavond doen. Dan mag je gewoon tegen hem zeggen, Heer Jezus, dank u voor wat u voor mij deed. Dank u dat u ook voor mij naar deze wereld bent gekomen. Dank u wel dat u ook voor mij dood bent gegaan, opdat ik niet meer dood hoef te gaan, dat u voor mij mijn straf hebt gedragen en dat u voor mij de dood hebt overwonnen en dat ik in u zeker mag weten dat ik zal leven tot in alle eeuwigheid, naar geest, ziel en lichaam. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar het lied dat zegt, welk een vriend is onze Jezus. Dat sluit mooi aan bij deze prediking. Hij is een vriend van zondaars. Hij is een vriend die in onze plaats is komen staan. En dan zullen we met elkaar danken in gebed. Zullen we dat staan en met elkaar zingen? Het is alweer 8:10, dus u zit al meer dan een uur. Zullen we gaan staan met elkaar om dit lied met elkaar te zingen? Wat zeg je? Zullen we blijven staan als we de Heere danken in gebed en daarna ook het lied daarna zingen. Lieve Vader in de hemel, wij willen u vanavond eren en aanbidden. We willen u erkennen als de God van ons leven. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent degene die alles heeft gemaakt en u bent de bron van alle leven. Alles komt van u. Er is niets dat we niet van u hebben ontvangen. Wil u erkennen als onze God en voor u neerbuigen vanavond. En u alleen aanbidden. We danken u dat we ons mogen afkeren van onze afgoden. Dat we ons mogen afkeren van iets anders dat te groot is geworden in ons leven. Wat het ook is, dat we vanavond tot u mogen komen. We danken u dat u uw Zoon hebt gegeven als een verzoening voor onze zonden. We danken u, Heer, dat u alles voor ons heeft volbracht. Dat al onze schuld is weggedragen aan het kruis. We danken u, Heer, dat u zoveel liefde voor ons heeft bewezen en getoond. En Heer Jezus, we aanbidden u vanavond als het Lam van God dat nu zit op de troon. Dat nu is opgestaan uit de dood en leeft tot in eeuwigheid en regeert. We aanbidden u als de Koning en Heer. Dank u wel, Heer, dat we u mogen zien met de ogen van ons hart. Dat we tot u mogen komen, dat we uw naam mogen aanroepen. Dank u wel dat we mogen uitzien naar het paradijs en dat we mogen uitzien naar de wederkomst en de opstanding uit de dood. En uw koninkrijk en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat we een hoop hebben die veel verder reikt dan alleen dit leven. Dit leven dat zo kort van duur is, dit leven dat zo voorbijgaand is zoals we het nu kennen. Maar we danken u dat u ons eeuwig leven geeft. O Heer, we willen gewoon tot u komen. En we bidden dat dit evangelie als een lopend vuur mag gaan. Ook hier in Ermelo en in Putten en in Harderwijk en in alle dorpen in deze omgeving. Hier op de Veluwe, Heere God, wilt u geven dat het als een lopend vuur mag gaan. Dat we er met elkaar over zullen praten, dat we elkaar daaraan zullen herinneren. Dat we elkaar erbij zullen bepalen, dat we elkaar zullen bemoedigen, elkaar zullen troosten met de kennis van het evangelie. Troost elkaar met deze woorden. Dat het veelvuldig zal gebeuren. Heer, wilt u met uw Heilige Geest zo werken? Want er is zoveel nood. Dank u wel, Heer, dat we mogen komen zoals we zijn. Dat we niet beter hoeven te zijn. Dat we niet anders hoeven te zijn, dat we niet aan eisen hoeven te voldoen, dat er geen voorwaarden zijn om tot u te kunnen komen vanavond. Maar dat we mogen komen zoals we zijn en ieder van ons persoonlijk tegen u mogen zeggen, Heere Jezus, wilt u mij vergeven, wilt u mij redden, ik roep uw naam aan. Dank u wel dat u verlossing geeft voor tijd en eeuwigheid. We prijzen uw naam, Heer, voor dit heerlijke evangelie. Voor deze schat in aarden vaten. Ik dank u voor de dominee die mij in mijn jeugd als een kwetsbaar aarden vat die schat heeft doorgegeven. Die we donderdag hebben begraven. Uw dienaar die mij in mijn jonge jaren dit evangelie heeft gepredikt. En zo zijn we allemaal aarden vaten. Maar we hebben die schat. We hebben u. We hebben het evangelie, dat pand dat ons overgeleverd is. Dank u dat we het vanavond mochten bekijken met elkaar. En we bidden dat we de heerlijkheid van die schat, dat we uw heerlijkheid, uw glorie, uw schitterendheid steeds meer zullen zien. En dat die schat in aardevaten door steeds meer mensen gezien en gewaardeerd zal worden. Dank u wel dat u dat doet. Dank u wel, Heer. Dat u zo doorgaat met uw werk. Dank u wel daarvoor in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar Johannes de Heer 450. Laten we dat ook staande doen. Daal bij het huiswaarts gaan. Uw zegen, Vader van ons, op omhoog. En daarna zullen we bidden om de zegen van de Heer. Laten we ons stellen onder de zegen van de Heer. En daarmee sluiten we de dienst af. Ik stel voor dat we het laatste lied niet meer zingen omwille van de tijd. En met de zegenbeden afsluiten. Mogen de genade van onze grote God en Heiland Jezus Christus en de liefde van God, onze trouwe en barmhartige Hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen totdat Jezus komt en onze Heer komt spoedig om ons nieuw leven te geven, om ons te doen opstaan uit de dood en om alle dingen nieuw te maken. Geprezen zij zijn heerlijke naam. Halleluja. Amen. Fijn dat u er was. God zegen u en tot een volgende keer.